Wel, vandaag Back to the Basics, deel 6. En dan gaan we bij de zonde stilstaan. En eigenlijk heb ik daar wat over lopen zoeken hoe ik dat het makkelijkste zou brengen. Maar ik wil het kort en bondig doen, maar wel in 2 delen. En de reden daarvoor is dat eigenlijk zonde legt de basis voor de rest. Je zou kunnen zeggen, zonde is de eerste dominosteen. En hoe we die neerleggen, dat bepaalt hoe de rest van alle stenen gaan vallen. En vandaag eigenlijk meer zonde, wat het veroorzaakt in het algemene zin. En ik wil daar beginnen vanuit Psalm 51, vers 1 tot en met 15. Ik wil het met u lezen, kort en bondig bij stilstaan, en her en der wat dingen uit deze tekst naar voren halen. En het is een psalm van David, en het is voor de koorleider. En David heeft deze psalm geschreven naar aanleiding van zijn overspel met Batseba. En dan lezen wij het volgende. Toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, en nadat hij bij Batseba was gekomen, dan zei David het volgende. Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Delg mijn overtredingen uit, overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde, want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen, zodat u rechtvaardig bent wanneer u recht spreekt. En rein bent wanneer u oordeelt. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. We zouden dit ook wel kunnen zien als in ongerechtigheid verwekt. In de zin van dat hij vanaf de conceptie een zondige natuur meekreeg. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, u vindt vreugde in waarheid in het binnenste. In het verborgene maakt u mijn wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop, dan zal ik rein zijn. Was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. En doe mij vreugde en blijdschap horen en laat de beenderen zich verheugen die u verbrijzeld hebt. Of verberg uw aangezicht voor mijn zonde. Delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. En verwerp mij niet van voor uw aangezicht. En neem uw heilige geest niet van mij weg. Geef mij vreugde over mijn heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. Dan zal ik overtreders uw wegen leren. En zondaars zullen zich tot u bekeren. Tot zover dit stuk. Nou, ik zei het al, hoe we tegen zonde aankijken, en het is vandaag inderdaad maar niet meer anders dan een panorama, is eigenlijk een van de belangrijkste facetten in ons geloofleven. Hoe we dat neerzetten en hoe we dat zien, bepaalt de koers van onze theologie voor een groot gedeelte. Kierkegaard, een Deense theoloog, had ook inderdaad gezegd van het christelijk geloof begint met de leerstelling van de zonde. Nou, om dat eens wat in te kleuren, kwam ik inderdaad zo'n verhaal tegen dat op een middelbare school een aantal jaren geleden, om maar eens even zonde te illustreren, een aantal jaren geleden was er een middelbare school en het was daar een beetje de gebruik geworden of zo, een trend, dat de jonge dames daar naar school kwamen met lipstick in de broekzak en dan gingen ze met elkaar collectief naar het toilet en voor de spiegel staan. Dan zaten ze zich allemaal te schminken en wat ze dan aan het eind deden was inderdaad even op de spiegel de lipdruk afgeven van de lippen. En u begrijpt wel dat natuurlijk nogal een hinderlijk tafereel was om schoon te maken. En het bleef maar doorgaan en het bleef maar doorgaan. En op zich was het niet zo moeilijk om te herkennen wie dat gedaan had. Ik bedoel, de lipstick bij de dames was duidelijk zichtbaar. Dus op een gegeven moment had de directeur gezegd, al de dames met lipstick uitgenodigd. En gewoon eens meegenomen naar het toilet en een schoonmaakster erbij gehaald. En die had inderdaad gezegd, van, nou wil je eens laten zien hoeveel werk je hebt om elke keer die spiegel schoon te maken. Want dat is een oneindige klus om dat elke dag te doen. Laat eens zien hoe je dat doet. En die schoonmaakster of schoonmaker, dat maakt niet zoveel uit, die loopt naar het toilet, pakt een toiletborstel, zit hem goed in de wc-pot te rollen, loopt naar de spiegel toe en begint daar te borstelen. En toonde aan hoe moeilijk het wel niet was om met een toiletborstel dat lipstick van de spiegel te halen. U begrijpt wel dat nadien heeft daar nooit meer lipstick op de spiegel gezeten. Maar waarom vertel ik dat? Als we dit zo zien, en als we daarin, je zou kunnen zeggen, de verleidingen van zonde zien, als we eenmaal gaan begrijpen hoe vuilig zonde is, dan blijven wij daar makkelijker bij vandaan. En dat is eigenlijk wat ik vandaag wil doen. Ik wil u vandaag de vuiligheid van zonde laten zien, zodat u daar niet uw lippen op gaat zetten, maar ervan afblijft, erbij vandaan blijft. En daarom gaan we eerst eens kijken, als we dan de Bijbel openen, van hoe wordt zonde nu benoemd? Hoe wordt zonde benoemd? Nou, daar kan ik inderdaad, kunnen we de hele tijd bij stilstaan, want er zijn behoorlijk wat woorden in de Bijbel die daarover spreken. En allemaal geven ze een bepaald aspect weer. En ik wil gewoon de aspecten benoemen en aan het eind één Bijbelvers erbij citeren. In de Bijbel wordt zonde bedoeld en omschreven als het doel missen. Als een pijl en boog, als het ware, die zich ergens op richt, op een target, op de bullseye, om het zo maar te zeggen, maar altijd misgaat. Het doel missen, afwijken van het doel. Dat is één manier waarop de Bijbel het omschrijft, zonde. Zonde wordt ook omschreven als opstandigheid, rebellie. Zelfs een revolt of revolutie. En wat dit aangeeft is dat het een inbreuk is op een relatie. Het een is het doel missen, maar de volgende opstand wil zeggen dat er een breuk is in relatie. De Bijbel omschrijft zonde ook als een moedwillig onrecht doen. Bewust, doordacht, verkeerd handelen wat schade brengt aan iemand of aan een ander. De Bijbel, en dan met name, dan moet je ook eens denken aan de boek Spreuken, daar wordt inderdaad ook geschreven dat zonde een dwaling is. Dwalen van het juiste pad af. De dwaas dwaalt van het pad af, van het rechte pad. En wijkt steeds verder af, niet alleen het rechte pad, maar ook het veilige pad. En gaat er steeds verder bij vandaan. Zonde wordt ook omschreven als een overtreding van Gods wet. Er is een norm, en dit is de overtreding ervan. Dat geeft ook een beetje aan dat er eigenlijk een verkeerde morele standaard nageleefd wordt als we zondigen. Of als er iemand zondigt. We verdraaien wat juist is. We buigen wat recht is. We meten iets verkeerd op. Zelfs die termen worden gebruikt. Je meet iets verkeerd op. We kennen ook andere woorden die hetzelfde zeggen als zonde. Bij ons schrijft dat als goddeloosheid, wetteloosheid, onrechtvaardigheid en ongerechtigheid en ongehoorzaamheid. Nou, luister eens naar Daniël hoofdstuk 9 vers 5. Er is niks speciaals aan dit vers dan één ding, dat er heel veel verschillende termen die ik net genoemd heb, hier benoemd worden door Daniël. En Daniël zegt dit: wij hebben gezondigd. Wij hebben onrecht gedaan. Wij hebben goddeloos gehandeld. Wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en uw bepalingen. En als je dat zo hoort, dan zeg je, dat is een omschrijving van die ik net gaf. De overtreding van uw wet. Ja? Het misschieten van de boog, om het zo maar te zeggen. Wij hebben gezondigd, wij hebben ons doel gemist. Wij hebben onrecht gedaan. Goddeloos gehandeld. We zijn zelfs in opstand gekomen. En dit is waarom David ook deze psalm schrijft, want hij was in opstand gekomen. Hij was opstandig naar God geworden. Hij had Gods wet moedwillig overtreden. Hij was van het rechte pad afgeweken om met Bathsheba te slapen. Hij had onrecht gepleegd. Mensen, dit is eigenlijk de dominosteen die we dan ook neer willen leggen vandaag. Dat in de verlossing, als wij de verlossing willen gaan begrijpen die door de Heer Jezus Christus bewerkt is, verwezenlijkt is, dan begint het met die eerste stap, zonde. Want de vraag is, waar worden we van verlost? Zonde. Vandaar dat het ook zo belangrijk is om dat te doorgronden. En ook als we met elkaar verder willen groeien in levensheiliging. Levensheiliging is eigenlijk heel eenvoudig. Is het verkeerde afleggen en het goede aandoen. Dan moeten we ook weten wat het verkeerde is. En hoe verder we groeien in levensheiliging, hoe specifieker we worden in onze benoeming van zonde. Ja, ik weet dat ik zondig. Nee, maar wat voor zonde is het? Ja, dit is gewoon, het is een overtreding van Gods wet. Ja, maar welke overtreding? Is het hoogmoed of is het te weinig zelfbeheersing? Dan worden we steeds specifieker, zodat wij inderdaad het helderder gaan zien van wat we doen en waar het mee te maken heeft. Zodat wij de diagnose juist hebben om de oplossing ook inderdaad juist te vinden. En daarom zeg ik ook van, als wij willen groeien in levensheiliging, dan moeten wij een duidelijk beeld krijgen. En een steeds helderder beeld wat zonde is en hoe het zich manifesteert. Zonde benoemd. Nou, dan zou je bijna denken, dit is het. Dit is al erg genoeg als je dit hoort. Maar dat is niet zozeer de grootste realiteit van zonde. De grootste realiteit en het grootste punt van zonde dat we eigenlijk bij stil willen staan ook vandaag is tegen wie het gericht is. En dat is iets waar je echt dat moet inzinken om het zomaar te zeggen. En daarom heb ik het ook genoemd zonde benadeeld. Want zonde benadeelt God. Zie, alle zonde is tegen God gericht. Zonde is een directe aanval naar God toe. Het is een ondermijning van zijn volmaakte heerlijkheid en een inbreuk op zijn heiligheid. En als we namelijk dit niet zien, en vaak dit mist nog wel eens in ons eigen denken ook. Ook bij mij. En daarom was dit ook eigenlijk best een belangrijke studie voor mezelf. Als je dat weer leest, dan denk je, ja Heer, dit is zo belangrijk. Dat als we zondigen, dat het tegen u is. Zie, als wij namelijk niet zien dat zonde een gruwel is naar God gericht, dan missen wij de essentie van de zonde. En waarom? Want dan kunnen we zelfs egoïstisch zijn met onze zonde. En met egoïstisch bedoel ik dat het voor ons is. Ja? Soms wordt wel eens gezegd van egoïsme is de grootste zonde. Omschrijf iemand wel, ons grootste probleem is dat we egoïstisch zijn. We denken alleen maar aan onszelf. Er zijn best wel theologen en theologische boeken die die richting uitdachten. Maar wat mist daar namelijk in? Dat je eigenlijk een probleem creëert dat het grootste probleem alleen maar in onszelf is. Van wij zijn alleen egoïstisch. Maar het wordt niet naar God gericht. We houden eigenlijk alle zonden alleen maar voor onszelf. En alle omschrijvingen die ik net noemde, die zijn allemaal gruwelijk, maar die kunnen we heel egoïstisch naar onszelf toepassen. Zonder dat wij erkennen dat we God daarmee tekort doen of zijn heiligheid beschadigen. Of beschamen, kan ik best beter zeggen. Maar denk maar eens, in gewoon wat we om ons heen horen en zien. Als twee mensen van hetzelfde geslacht met elkaar willen trouwen, dan horen we, en er zijn al best heel veel christenen die daarin meegaan, die zeggen, ja, wie doen ze eigenlijk kwaad? Begrijp je? Wij kijken ernaar en zeggen, maar dat kan niet. Ja, maar waarom kan het niet? Want ze houden toch van elkaar? Ze zijn toch, ze doen toch niemand kwaad? Zie, daar mis je dus inderdaad de richting waar de zonde tegen gericht is. En dit maak je zelfs mee bij kinderen van de Heer die trouwplannen hebben en waar je dus in voorhoedse begeleiding of in de aanlopen naartoe erachter komt dat ze niet rein zijn en dat ze dus inderdaad al seksueel contact hebben. En dan vraag je van, ja maar dat is niet wat de Heer vraagt, ja maar dat maakt toch niet zoveel uit, want we gaan toch al trouwen en de Heer heeft ons bij elkaar gebracht en we doen daar toch niemand schade mee. Wel. Proeft u waar de richting die mist, richting zonde, is altijd gericht naar God. En dat is het grote probleem hier. Vanochtend zongen wij een lied en toevallig had ik hem hier ook bij staan, waar we niet altijd bij stilstaan. Ik zing dat ook niet zo makkelijk en begrijp dat we niet kritisch zijn, maar gewoon wel dat we goed nadenken wat we zingen en wat we zeggen en wat we ermee bedoelen. U daalde neer van uw troon om mens te zijn, hebben we vanochtend gezongen. En dan zit daar die ene zin in, van de stal naar het kruis droeg u mijn pijn. Begrijp je? Het is alsof je dan heel egoïstisch bent, waar je eigenlijk zegt van, ik heb zoveel pijn en zoveel verdriet, en ik weet het, begrijp me goed, dat wil niet zeggen dat de schrijver daarmee bedoelt, dat hoeft ook niet. Maar zo van, ja Heer, ik heb zoveel angst, want Jezus bevrijdt me van alle angst en alle zorg, en dat heeft u aan het kruis genageld. Maar wacht even, het was zonde wat daar. Het was een grote schande die ik gedaan had naar de hemelse Vader, wat Christus droeg. Begrijpen jullie dat? Het is gewoon om voor onszelf dingen helder te hebben. Een citaat die mij onlangs werd doorgestuurd. Jezus stierf om mij te bevrijden van angst, bezorgdheid en zonde. Nou, ik heb geen moeite mee dat angst en bezorgdheid daarbij staat, maar zonde is de hekkensluiter. Begrijpen jullie wat ik bedoel? Ja, alsof het, ja, mijn angst en mijn bezorgdheid, dat is het probleem. Nee, die zonde die moet naar voren, plop, en daar is het probleem, want die is gericht naar God. Dat is het probleem bij ons. Theologie is altijd God gecentreerd. Als u ergens iets proeft wat niet correct is, moet u gewoon de vraag stellen, wat is de richting van het denken? Wat is de richting? Is het gericht op God? Dan zit je 9 van de 10 keer, ik zou zeggen 99 van de 100 keer juist. En begrijp me goed, er is een punt dat de verlossing ons iets brengt. Begrijp mij goed, maar de grootste belediging van zonde is naar God. Is niet ons tekort of onze pijn. Of ons, dat zijn de gevolgen die daaruit voortvloeien. Zullen we Psalm 51 nog eens lezen, hoe David het verwoordt? Hij had geslapen met Batseba. Hij had haar onteerd. Hij had, en er waren dus heel wat mensen bij betrokken. Batseba was erbij betrokken, die had hij onteerd. Uria was erbij betrokken. Die had hij feitelijk had van Uria gestolen wat niet van hem was. Hij gaf zelfs nog de opdracht aan zijn legercommandant Joab van zet Uria wat voor in dat ik wil hem niet meer zien. Hij is 1 keer bij mij geweest. Ik heb van alles gepoogd om hem naar zijn vrouw te brengen. Maar hij was in zijn legerkostuum en hij had maar 1 ding voor ogen. Ik wilde de koning van dit land dienen om te vechten en niet naar mijn vrouw te gaan. Om daar mijn tijd mee te besteden. En David zat met zijn handen in het haar. Dus David had gruwelijk gezondigd. Naar Batseba, naar Uria. Of Uria kan ik beter zeggen. Hij had zelfs Joab betrokken bij het complot. Psalm 51 vers 3. En dan zegt David het volgende. Wees mij genadig, o God, overeenstemmig of overeenkomstig uw goede tierenheid. Delg mijn overtredingen uit, overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Misschien wel even goed om stil te staan. In het Oude Testament, en ik heb dat al vaker gezegd, was er geen offer voor een moedwillige zonde. David kon zich niet beroepen en zeggen, Heer, ik ga een offer brengen, dan is het goed. Als je de psalm verder leest, dan zie je dat hij dat ook niet doet. Komt hij tot de conclusie, een gebroken hart is wat de Heer verwacht. David kon geen offers brengen. Het enige wat hij kon, is exact wat hij doet. Hij wordt eigenaar van zijn zonde. Hij zegt, het zijn mijn overtredingen, maar Heer, doe met mij naar uw goede tierenheid. Doe met mij naar uw grote barmhartigheid. Vers 4, was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde, want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Maar dan vers 6, heeft u die versen straks ook gehoord, tegen u en u alleen heb ik gezondigd. Alle andere zonden die David gedaan had, naar Batseba, naar Uria, naar Joab, leiden allemaal naar 1 punt. Vader, uiteindelijk heb ik tegen u gezondigd. Dat is mijn grootste probleem. U en u alleen. En dat is de erkenning die David hier ook maakt. Onder de leiding van Gods geest. En hij zegt, ik heb kwaad gedaan wat. En ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. Zodat u rechtvaardig bent wanneer u rechtspreekt. En rein bent wanneer u oordeelt. Tegen u en u alleen. Zie, elke zonde is tegen God gericht. Hoeveel mensen er ook bij betrokken zijn. Er is geen zonde die gedaan wordt, waar God niet bij betrokken is, die niet op God gericht is. Alle zonden leiden uiteindelijk naar God toe. Denk maar aan Paulus. Toen heette hij nog Saulus, op de Damascusrood. Op de weg naar Damascus ging hij inderdaad daarheen om de christenen te boeien, zodat zij terug naar Jeruzalem konden gebracht worden om gemarteld te worden. Hij vervolgde mensen. Dat was zijn opzet. Maar wat zei de Heer toen de Heer hem bij de kraag greep? Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Waarom zondig je tegen mij? Dat is eigenlijk wat de Heer zegt. Of wat denken we van Jesaja? Jesaja hoofdstuk 6. Als hij op de troon, als hij ziet dat God op de troon zit. En de heerlijkheid van God straalt eraf. Dan zegt hij in vers 6. Wee mij, ik verga. Zie, hij zat oog in oog. De koning was gestorven. En hij ziet de Heer op de troon zitten. En mits dat hij dat ziet, zonder dat er iets gesproken wordt naar hem toe persoonlijk, ervaart hij zijn onheiligheid. Wee mij. Hij roept een oordeel uit over zichzelf. Want dat is wat wee betekent. Ik verga. Ik ben een man van onreine lippen. En dan zie je dat allemaal, komen ze erachter. Als je oog in oog staat met God en je spiegelt zonde aan God, dan krijg je een juist perspectief. Of Petrus. Had de hele nacht aan het vissen geweest in Lucas hoofdstuk 5. Had ze netten uitgegooid. Niks gevangen. En de Heer zegt, nou gooi ze nog maar een keer uit. Oké, Heer, omdat u het zegt. En er wordt zoveel vissen in gevangen dat het net dreigde te scheuren. Hij riep mensen erbij. Maar wat is de reactie van Petrus in Lucas hoofdstuk 5? Hij viel op de knieën voor Jezus en zei, Heer, ga weg van mij. Want ik ben een zondig mens. En één keer had hij dus het zicht op wie Jezus was, is en zal zijn, als we het vanochtend gehoord hebben bij de openbaring. En het enige wat hij kon doen was zeggen, Heer, ik ben onrein. Alles wat ik doe is tegen u gericht. Hetzelfde bij Johannes, hoofdstuk vers 17 van openbaring. Als hij oog in oog staat met de verheerlijkte Christus, valt neer als dood. Omdat hij ziet dat de zonde naar Christus gericht is en hij wordt opgericht. Of Job, aan het eind van zijn verlies. Zijn einde van zijn rechtszaak voor de Heer, dat de Heer hem berispt heeft met onstelbaar veel vragen. En dan zegt hij op dit. Alleen door het luisteren met het oor had ik u gehoord. Ik had u van verre gehoord. En ik leefde wel heilig, want dat staat er ook. Hij was de meest rechtvaardige man op aarde. Ik had u alleen nog maar van ver af gezien. Maar nu hebben mijn ogen u gezien. Ik zie tegen wie het gericht is. Daarom veracht ik mijzelf. En heb berouw. En ik zit in zak en as. En gooit stof over zich heen. Dat is wat we hier zien bij David. Tegen u en u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. En daarom geeft hij ook het oordeel geeft David het oordeel ook aan God. In vers 6b. Als u mij oordeelt, Vader. Als u mij oordeelt, God. Dan is dat rechtvaardig. Want ik ben zondig. U en u alleen komt het oordeel toe. Een paar jaar geleden, of een paar maanden geleden, was ik dus iets aan het lezen, van het luisteren. Er was een zeer bekende theoloog en die hadden in huis een spiegel en hij liep daar zo eens een keer langs en hij keek daarin en hij stelde zichzelf zo de vraag van, stel nu dat ik mij voor de gek hou, stel nu dat ik mij voor de gek hou dat ik geen kind van God ben. Stel nu dat God mij vandaag ter plekke hier neervalt en dat ik naar de hel ga. Dan zou ik diegene zijn, en zo zei hij dat, die in de hel is waar geween is en tanden geknars. De een is boos en de ander is verdrietig. Hij zei, dan zou ik daar wenen. Maar ik zou ook belijden inderdaad in de zin van, maar God is rechtvaardig. Het is helemaal correct dat hij mij naar de hel stuurt. Hij is volledig juist om mij daarheen te sturen. Want tegen hem en hem alleen heb ik gezondigd. Zie dat beeld dat God al heel vroeg in de geschiedenis van Israël neerlegt, dat hij zegt van, ik ben een verterend vuur. Toont aan dat alle zonde tegen God gericht is, want hij oordeelt de zonde en niemand anders. Dat is het punt waar je komt van, waarom is er een groot oordeel? Overal waar het oordeel verzwakt wordt in ons denken, hebben wij de richting van de zonde verkeerd. Als wij het beeld van Gods oordeel gaan zien, en openbaring spreekt daar luidruchtig over en duidelijk. De boeken gaan open, de Heer komt daar aan met het zwaard uit zijn mond om gewoon te spreken en de wereld zal er anders uitzien. En het enige wat we dan lezen is dat er een bloed vloeit van de mensen die sterven. Gigantisch onheil zal er zijn. Van de gramschap van Gods toorn. Zonde is gericht op God. Elke zonde is het ultieme begrijp. Zie, dat is het gedachte die hierachter zit, waarom dit zo belangrijk is. De grootheid van zonde is te zien naar de persoon waarop het gericht is. Dat maakt ook dat zonde het ultieme vergrijp is. De grootste aanval, de zwaarste belediging en de ergste overtreding, want het is gericht tegen de meest volmaakte persoon, en dat is God zelf. Zonde beloond, dat is het volgende punt. Zonde benoemd, zonde benadeeld en zonde beloond. Zonde is eigenlijk een heel mooi iets, want het brengt altijd geschenken met zich mee. Zonde komt nooit met lege handen. Zonde is, je zou kunnen zeggen, een goede Vlaming. Als je hem uitnodigt en als hij welkom is, dan neemt hij altijd iets mee. Die komt nooit met lege handen. Je nodigt mensen uit, neem alleen jezelf mee, maar ze komen altijd met iets. Een bos bloemen of bonbons of chocola of noem maar op. Zonde komt ook nooit met lege handen. Alleen de geschenken die ze brengen, die hij meeneemt, is niet fijn. En waarom? Lezen we gewoon heel eenvoudig in Genesis hoofdstuk 3, nadat Adam en Eva gezondigd hadden. Wat lezen we dan zo mooi? Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere, God, te midden van de bomen in het veld. En dit is eigenlijk waar de mens zich gaat verbergen voor God. En dan zie je al, zonde is gericht op God, maar de beloning is gegeven aan Adam en Eva. Maar er zit wel een kleine voetnoot hierin, die misschien niet direct in deze tekst, als je Genesis 3 vers 8 nog eens een keer doorleest, dan staat er zo van Adam en zijn vrouw verborgen zich. Dan hebben we zoiets, de gedachte van, oh, met z'n tweeën zitten ze zo in een hoekje, want ze zijn met z'n tweeën teruggetrokken en ze wachten dat de Heer voorbij komt. Dat is niet de intentie van de tekst. De intentie is, Adam verborg zich en Eva verborg zich, of de vrouw. Het was ieder voor zich. Zie, dat was het eerste geschenk. Er is verwijdering tussen hun, er is verwijdering naar God. En uiteindelijk zie je ook dat er verwijdering is van God uit, want God zegt tegen hen, in vers 23 van Genesis 3, God zond hen uit de hof. God zei niet, wil je vriendelijk weggaan, want het is beter dat je hieruit gaat, je hebt iets. Nee, zonde bracht het geschenk, God zond hen weg. Vers 24 is nog straffer, daar zegt hij verdreef hen. Hij joeg hen uit de hof weg. De fellowship, de harmonie, de relatie met God, verstoord. Zwaar verstoord. Zonde brengt verwijdering. Hadden we dat ook niet gelezen in Johannes hoofdstuk 8, vers 21, waar Jezus zei, ik ga heen en u zult mij zoeken. Dit zei hij tegen de Farizeeërs. En in uw zonde zult u sterven. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. Dat is verwijdering, dat is door zonde gebracht. Daar staan de Farizeeërs in de Bijbel, het Oude Testament in hun hand. En de Heer zegt van, er is een onoverbrugbare kloof tussen jullie en mij. Waar ik heen ga, kunnen jullie niet komen. Jullie zullen in je zonde sterven. Onmogelijk. Of we denken aan het eind, als die mensen komen en die kloppen nog aan de deur om het koninkrijk binnen te komen. Wat stond er dan? Dan zegt de Heer Jezus, ik pak dit keer Lucas. Ik weet niet waar u vandaan komt. Ga weg van mij, allen die ongerechtigheid bedrijven. Zie, het brengt verwijdering, maar het brengt een enorme verwijdering. En wel zover dat Efeze daarover zegt, want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus van God. En als de Heer Jezus spreekt over de rank en de takken die daarin zitten, in de wijnstok, dankjewel. De wijnstok waar het lijkt alsof ze in zitten. Dan zegt hij, elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. Dat zijn mensen die eigenlijk zeggen van, ja, ik hoor bij Christus, ik hoor erbij, zie je wel. En de Heer zegt, als ze zeggen dat ze in mij zitten, ze dragen geen vrucht, dan komt mijn Vader en die gaat ze eraf halen. En als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen, zoals de rank. En verdort, en men verzamelt ze, werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Verwijdering. Dan zullen ze in hun zonde sterven. Zie, dat is wat zonde brengt. Zonde brengt verwijdering, fellowship met God en uiteindelijk eeuwige verwijdering. Maar zonde brengt ook afkeuring. En ik weet dat het is wat een andere volgorde die ik hierin aanhoud, dat we wel met een positieve noot willen eindigen, want dit zou een slecht einde zijn, ook al had ik dit achteraan kunnen zeggen. Maar zonde brengt afkeuring. En daar staan we ook niet altijd bij stil. En het is ook wel eens goed om daar weer eens bij stil te staan. We hebben daar al vaker over gesproken, maar in onze gedachten leven wij nog wel eens met het idee van, God haat de zonde, maar heeft de zondaar lief. Nou, in een bepaald aspect is dat ook zo. God heeft mensen lief en tegelijkertijd haat hij ze. Bij God is dat mogelijk. Het lijkt alsof we dan de gedachte hebben van, dit is exclusief. Hij heeft de zonde en alleen de zonde van... Maar die persoon heeft hij altijd lief, onvoorwaardelijk lief, en wat hij er ook maar mee doet. Maar luister eens naar gewoon de spreuken. Ik zit in mijn stille tijd in de spreuken, al voor een paar maanden, maar... Spreuken 3 vers 32. Wie afwijkt van de rechte weg, is voor de Heer een gruwel. Wie? Dat is een persoon. Gewoon een spreuk. Spreuken 11 vers 20. De verkeerde van hart zijn voor de Heer een gruwel. Spreuken 6 vers 19, of vers 16 tot 19. Er zijn 6 dingen die de Heer haat. Ja, 7. Zijn hem een hartsgrondige gruwel. Hoogmoedige ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat zondige plannen smeet, voeten die zich haasten om het kwade te doen, valse leugens, een valse getuige die leugens blaast en die tegen broeders twisten bijeenbrengt. Dat is een persoon die God letterlijk afkeurt, afwijst, dat is een gruwel, daar wil ik niets mee te maken hebben. En wat ik al zei, God kan iemand haten en liefhebben tegelijk, maar God haat zondaren, een oprechte haat. Omdat zij zondigen tegen hem. En dat betekent ook dat iemand schuldig wordt naar God. Ik noemde het zo straks al dat er geen offer was. Maar luister eens naar Leviticus 5 vers 17. Wanneer een persoon zondigt en één van alle geboden van de Heer overtreedt, wat niet gedaan mag worden. Ook al wist hij het niet, dan is hij toch schuldig en moet hij zijn ongerechtigheid dragen. Zie, wat is die afkeuring? Die afkeuring die bij God veroorzaakt wordt, is omdat de schuld ligt bij elk persoon die zondigt. Schuld. Zie, zonde brengt schuld en schuld brengt afkeer, een afkeuring. Wanneer komt nou dus de afkeuring? Nou, Jacobus was daar heel duidelijk over. Ja. Wie de hele wet in acht neemt, maar struikelt op één punt, dan zouden wij zeggen 9 op 10. De Heer zegt, die is schuldig geworden aan alle geboden. En dat is wat je ook ziet eigenlijk voor een gedeelte bij David. Hij pleegt overspel, maar wat hebben we daar gelijk bij? Hij eert God niet. Ja, alle geboden die erboven staan, dus je zou kunnen zeggen, de eerste 4 overtreedt hij. Dan ga je kijken, hij heeft gestolen. Hij heeft gelogen. Hij negeert wat van zijn naaste was. En dan zie je dat het een druppeleffect is. 1 overtreding en zijn schuld is beladen. En dat is ook wat David zegt, terug even naar Psalm 51, daar wil ik ook mee eindigen. In dit geval, of in dit stuk. Wat David ook zegt in vers 16, en die hebben wij niet gelezen, dus dit is nieuw, dus u mag er best even heen gaan. Psalm 51, vers 16. Red mij van bloedschulden, o God. Zie, dit is die afkeuring, die vervuiling die David draagt en hij zegt, ik heb schuld, ik ben met schuld beladen. Maar hij wierp zich op Gods genade, weet wat nog? Hij kon geen offers brengen. Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Delg mijn overtredingen uit overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Laten we vers 16 eens verder lezen. En dan zegt hij, o God van mijn heil. U bent de God van mijn verlossing, u bent de God van mijn redder. Ik kan nergens anders heen. Want alle zonden waren naar u gericht. U moet mij vergeven. U alleen kunt mij reinigen. U kunt mijn schuld wegnemen. Niemand anders. O God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Heere, open mijn lippen. Dan zal mijn mond uw lof verkondigen. En dan die bijzondere uitspraak. Want u vindt geen vreugde in offers. Anders zou ik ze brengen. Er was geen offer die David kon brengen. Als die er al was, zei David, dan zou ik hem brengen. Maar in brandoffers schept u geen behagen. Ah, waar ging de offer van de Heer heen? Vers 19. De offers van God zijn een gebroken geest. En een verbrijzeld en een verslagen hart zult u, o God, niet verachten. De enige wijze dat David inderdaad voor God kon komen, deze psalm kon schrijven, was omdat hij zijn hart vol berouw en inkeer was. Zijn schuld op zich had genomen. Zijn schuld had erkend, belijden aan wie hij en tot wie hij ze gericht had. En wie hij daarmee benadeeld had. En zich geworpen op Gods goedheid en barmhartigheid. Een gebroken geest. Nou, weet je wat het bijzonder is? In het Oude Testament wordt David, en dat vinden we het Oude Testament. In het Oude Testament heb je daar dan, als dit soort grote overtredingen waren. En zeker bij David is dat zo'n mooi voorbeeld. Daar kwam Nathan. En wat zei Nathan? Hij had die mooie parabel gemaakt met dat schaapje, weten we nog. En dat David zei, wie is die man? U. Dat moet een mokerslag geweest zijn. David breekt. En we zien hier dat hij brak van binnen. Ik en ik alleen heb gezondigd. Mijn. Ik heb gezondigd. En wat zegt Nathan dan? Uw zonden zijn u vergeven. Dat moeten geweldige woorden geweest zijn, is het niet? Als je weet dat je overspel gepleegd hebt, een kind verwekt hebt, dat kind wordt nog eens thuisgehaald ook, dat sterft. Uria leeft niet meer. En dat hij te horen krijgt, die zonden zijn vergeven. Reken maar dat daar een dankbaarheid van uitvloeit. En dat zie je hier ook terug. O Heer, kan ik zingen van u, van uw verlossing. Zie, in het Nieuwe Testament hebben wij geen profeet die naar ons toe komt. We hebben bijbelteksten. Als we onze zonden belijden, is hij getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van al onze ongerechtigheid. O, hoe vaak is die tekst ook hier niet gelezen? We hadden voorrecht, hebben wij ten opzichte van David, dat wij die bevestiging hebben. Pure gunst van God. Pure gunst, omdat elke zonde die u en ik begaan, altijd gericht is op God en God alleen. Wij zijn degene die eigenlijk met onze zonde nog steeds rebellie tonen. Ons doel missen. En dat God ze vergeeft. Ze zijn op hem gericht. Hij alleen kan ons vergeven. Hij alleen kan het verzoenen. Dat heeft hij in Jezus Christus gedaan. Maar ik vrees wel eens dat wij soms de ernst van de woorden die David spreekt over een gebroken geest en een verbrijzeld hart vergeten. Soms lijkt het wel, en dat merk ik in mijn eigen leven, dat we zwemmen in genade. Op de duikplank van Gods genade staan om weer een nieuwe diepe duik nemen, weer snorkelen en alleen maar drijven in genade. Als iets verkeerd achter is toch vergeving. Dat is iets waar we gevaar lopen. Dat betekent niet dat wij een andere gevaar moeten, dat we inderdaad altijd maar boetedoening, zonder dat we naar de vergeving gaan en begrijpen en dat toe-eigenen wat Christus gedaan heeft. Maar aan de andere kant is daar ook weer die diepe, laat het zo zeggen, die diepe ernst over zonde die er in onze levens moet zijn. Ligt u nog wel eens wakker van uzelf? Dat u s'nachts omdraait en denkt, wat heb ik nu uitgespookt? Ik wel. Ik denk alleen maar dat het nog zo zal blijven. Dan mag de Heer ons inderdaad ook zo leiden tot Hemzelf, dat wij niet eindigen bij zonde. Dat wij niet eindigen bij boetedoening of alleen maar buigen voor Hem, maar ook dat we inderdaad naar Hem gaan en zeggen, Heer, ik, onwaardige zondaar, die U door U geliefd bent. Onbegrijpelijk dat U mij lief heeft en uitverkoren heeft voor de grondlegging van de wereld. En dat u, Heer Jezus, al mijn ongerechtigheden gedragen hebt. Verleden, heden en toekomst. Mogen we dan ernst maken met de zonde. Amen. Vader, wat een diep ernst, Heer. Daar worden we stil van, inderdaad, Heer. Elke stap die we zetten, Heer, en elke woorden die we spreken. Waar we ook gaan, Heer, de zonde is nog bij ons en het is elke keer, Heer, dat het tegen U gericht is. Heer, maar we willen het niet. We hebben het verlangen om het niet te doen. Heer, dat is alvast een teken, Heer, dat we wederom geboren zijn, dat er een nieuwe richting in ons leven gegeven is. Waar we inderdaad kunnen zeggen, wij willen dit niet, Heer. Wij vallen in zonde, wij struikelen in zonde, we liggen niet onder die heerschappij, Heer, maar het brengt ons nog steeds zo dat we gebroken zijn van hart, Heer. En ik wil dan ook bidden, Heer, als er zaken zijn in ons leven, persoonlijk of in de gemeente, Heer, die U onteren, die er al lange tijd zijn, Heer, waar we geen werk van willen maken of waar we geen zicht op hebben, Heer, toon ze ons, opdat wij inderdaad ook gebroken mogen zijn over zonde. Heer, dat we wakker liggen, Heer, van de dingen die we zeggen en doen die U niet eren. En de schade die wij U daarmee berokkenen, Heer. Niet onze reputatie of onze naam of wat dan ook maar, Heer, onze positie, maar U en U alleen. Maar Heer, Dan kunnen we dankbaar zijn dat u ons lief heeft. Toen we nog zondaar waren. Dat u ons lief heeft zoals we zijn. Dat u, Heer Jezus, dag en nacht voor ons pleit. Als onze enige hoop, onze enige verlosser, onze enige Heer. Voor wie wij buigen, diep buigen en zeggen, Heer, dank u voor uw grote barmhartigheid, Heer Jezus. Dank u wel voor uw grote genade om naar het kruis te gaan en daar alles te bewerken dat onze zonden uitgedeeld zijn. Amen.